Hallo beste luisteraars, deze podcast is gemaakt in opdracht van Prisma als onderdeel van Dr. Silo voor huisartsen. Zij hebben als motto Move Knowledge, Not Patients.
Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen, door huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie weer luisteren. Dit is een podcast over post-COVID voor de huisarts. En dit is deel 2 over ja, wat kan je er nou eigenlijk aan doen? Hoe kan je een patiënt helpen als huisarts en wat kan een patiënt zelf doen? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit weer aan tafel met Edith Kok. Twee weken later. Ja. Jij bent longarts, je bent kaderarts palliatieve zorg en adviserend longarts bij C-Support sinds 3,5 jaar.
Yes.
In deel 1 zijn heel veel termen gevallen. POTS, PEM, dysautonomie, een diagnose stellen, het verschil maken tussen depressie, post-COVID. Nou ja, de lastigheden die daarmee te maken hebben. Mm-hmm. Dus we nemen ook aan dat die kennis bekende kost is. En nu gaan we het hebben over wat je kan doen als patiënt en als huisarts. Hoe zou je dit nou aanpakken als huisarts?
Ja. Nou ja, we hebben in deel 1 hebben we het al even benoemd, hè, van dat het eigenlijk van belang is vooral om te kijken van wat zijn nou bij de patiënt de meest hinderlijke klachten. Dus wat misschien een mooi adagium is herken, erken en verken. Ja, dat wil zeggen herken allereerst natuurlijk de long covid, maar ook herken de typische fenomenen waar we het de vorige keer over hebben gehad, zoals post-excisionele malaise en POTS of andere tekenen van dysautonomie. Erken, hè, want dat is ook nog een groot goed voor sommige patiënten. En verken, en daar bedoel ik mee, verken met je patiënten waar hun behoeften liggen, waar hun zorgen liggen, waar hun meest prominente symptomen vooral liggen, want dan kun je daar met name op inzoomen. En ja, dat kan natuurlijk aan de hand van de domeinen, hè, zoals die bijvoorbeeld voor positieve gezondheid zijn neergezet. Dat is een mooie raamwerk, zullen we zeggen. Mm-hmm. Maar het gaat er vooral om dat je kijkt waar voor bij de patiënt natuurlijk zijn voornaamste hinder ligt.
Ja, dat zei je zo mooi in deel 1. Vraag waar mensen het meest last van hebben.
Ja.
En daar moet je behandelfocus op leggen.
Ja. Ja. En kijk dan daar, als dat symptoom namelijk iets minder wordt, dan kun je je voorstellen dat dat een enorme vooruitgang in kwaliteit van leven, maar ook gewoon in algemeen functioneren geeft.
Ja. En dan zou jij de verschillende dingen waar mensen last van hebben en wat daar dan mee te kunnen doen, dat zou je per groep willen bespreken.
Ja, omdat dat denk ik het meest helder maakt hoe je het kan doen.
Ja, dus dat zijn 6 verschillende groepen die we daarin gaan bespreken. Ja, begin maar.
Nou ja, ik denk dat voor heel veel mensen de neurocognitieve klachten meest hinderlijk zijn. Of in ieder geval behoorlijk hinderlijk. Hè? Dat bedoel, als je heel snel last hebt in drukke ruimtes, snel overprikkeld raakt door licht en geluid. Je kan je voorstellen dat het sociaal enorm hinderlijk is. En waardoor je ook bijvoorbeeld niet naar verjaardagen kan, dat soort dingen. Dus dat is behoorlijk beperkend. En daarbij denk ik dat de ergotherapeut het belangrijkste is om mensen te begeleiden. Omdat die mensen handvatten kan geven hoe ze daar in het dagelijks leven mee om kunnen gaan. En vooral die prikkelverwerking is daar het meest cruciale, zeg maar. Dat lijkt eigenlijk ook qua aanpak een beetje op de aanpak die ergotherapeuten bijvoorbeeld hanteren bij milde vormen van NAH. Dus ik denk dat uit de praktijk blijkt ook dat de ergotherapeuten die daar ervaren op zijn, hè, op dat vlak, die zich daarin gespecialiseerd hebben, dat die veel meer waarde kunnen bieden voor de mensen met long covid met deze neurocognitieve klachten.
Ja. Ja, dus dat is goed om daar op te selecteren.
Ja. Ja, en om daar dus je ergotherapeut op uit te zoeken met die ervaring en achtergrond.
En zou medicatie hier nog bij kunnen helpen?
Zeker voor de neurocognitieve klachten wordt er in de praktijk veel off-label gebruikt. En dat, daaruit blijkt denk ik de nood, hè, ook en de lijdensdruk die mensen ervaren. En laten we zeggen, een van de twee belangrijkste die daarin gebruikt worden en genoemd worden zijn SSRI's. Die we natuurlijk kennen als antidepressivum of angstremmers, zeg maar, of bij angststoornissen. En de LDN, de low-dose naltrexon. Dat is natuurlijk een beetje een vreemdere eend in de bijt, zullen we maar zeggen.
Die is echt onbekend, moet ik zeggen.
Ja, snap ik. Over die SSRI's is veel te doen. In de zin van dat het ook frequent wordt gebruikt. En met soms ook uit de praktijk goede ervaringen van resultaat. Met name dus op die neurocognitieve klachten. Er is nog weinig evidence in de zin van er zijn geen grote RCT's die dat aantonen. Maar er is wel praktijkervaring. En er is een Nederlandse neuropsychiater die een aantal mensen data heeft verzameld van een aantal mensen die dit hebben gebruikt. Waar natuurlijk wel methodetechnisch wat kritische noten over zijn gevallen. Maar het toont wel aan, denk ik, en ook de ervaringsverhalen, dat het belangrijk is dat dit gewoon goed onderzocht wordt. Aan de andere kant is het een middel natuurlijk wat je als huisarts natuurlijk ook goed kent. Hè?
Ja.
Wat wel in de praktijk zo is, is dat eigenlijk een beetje overeenkomend met de patiënten met ME-CVS, dat er gebleken is dat ze erg gevoelig zijn voor bijwerking van medicatie. Dus het adagium bij deze groepen is toch ook altijd start low en go slow. Dus met andere woorden, voorzichtig beginnen en voorzichtig ophogen. Voor alles hè, wat je gebruikt. En dan hadden we het net over low-dose naltrexon, LDN afgekort. Dat is een vreemdere eend in de bijt, wat ik net al zei. En zeker niet iets wat huisartsen natuurlijk voorschrijven. Dat komt eigenlijk, van naltrexon aan zich komt uit de verslavingszorg, wat voorgeschreven wordt wel bij opioïdeverslaving. Maar dan in de doseringen van 50 milligram een aantal keer per dag. En in dit geval wordt dat gebruikt in enkele milligrammen tot maximaal 4 milligram per dag. Wat eigenlijk voortkomt ook uit eerdere beperkte literatuur die er is met dit middel bij zowel fibromyalgie als ME-CVS. Uit onderzoek is in ieder geval wel gebleken dat dit veilig is qua dosering. Maar of het natuurlijk effectief is en bij welke patiënten dit effectief is, dat is natuurlijk maar de vraag. En daar zal zeker meer onderzoek naar moeten plaatsvinden.
Dat is natuurlijk wel de allerbelangrijkste vraag. Ja, dat is wel meer veilig.
Ja.
En de regen buiten dansen is ook veilig.
Ja, zeker. Ik snap je ook van op soms. Nee, zeker. Maar het is wel goed om te vermelden, denk ik, dat in de per november gestarte 3 expertisecentra, dat dit ook zeker wordt ingezet.
Ja.
En dat daar natuurlijk ook betere dataverzameling van het effect zal worden gedaan.
Ja, dus dat is ook, het is nu november 2024. Deze data is... Dit is wat we nu weten.
Zeker.
Ja, dus we zijn heel benieuwd wat er gewoon gaat komen de komende tijd.
Ja absoluut.
Oké. Kan je nog meer met de neurocognitieve klachten?
Nou, je kunt natuurlijk horen dat mensen bijvoorbeeld zelf gebruik maken van noise cancelling koptelefoons in drukke omgevingen. Dus dat soort praktische dingen. Of er zijn ook wel mensen die donkere lenzen bijvoorbeeld dragen. Specifieke lenzen die dan maar een beperkt hoeveelheid licht doorlaten. Een soort van andere vorm van een zonnebril, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die mensen zelf hebben ondervonden. Natuurlijk niet bewezen, maar dat wordt natuurlijk wel in de praktijk gebruikt.
Wat ik me ook voor kan stellen. Ja, zeker. Prikkels minderen. Ja. In onze wachtkamer hebben we de muziek soms net wat te hard staan, wat we zelf dan niet doorhebben. En dat is voor die mensen heel vervelend. Ja. Ik zeg ook wel eens, wacht maar. Ja, je kan wat mij betreft ook, we kunnen ook de muziek uitzetten, maar als we dat niet hebben gedaan per ongeluk of je kan ook ze aangeven dat je gewoon buiten wacht. Dan kan ik je herhalen.
Zeker. Nee, maar dat is mooi dat je dat zegt. Dat is ook, denk ik, echt. Als je van tevoren je kan realiseren dat voor mensen, of bij sommigen natuurlijk van deze patiëntenpopulatie, echt onmogelijk is om in zo'n drukke wachtkamer te zitten, dan sta je natuurlijk als huisarts met 2-0 voor als je van tevoren aangeeft van, goh, weet je, we kunnen, dat snap ik of dat weet ik bij jou. Laten we kijken hoe we dat kunnen aanpassen. Hè? Of hoe kunnen we dat dan doen? Kom dan op een bepaald tijdstip dat het heel rustig is. Ja. Of weet je, dat je met je patiënt even kijkt hoe je dat kan oplossen.
Ja. Ja, ik geef wel een hele gemakkelijke oplossing. Ga maar buiten staan. Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd in winter en regen. Maar inderdaad, een bepaald tijdstip.
Maar goed, je kunt kijken natuurlijk van hoe je dat kunt opvangen. Ja. En of dat ze in een andere ruimte even kunnen wachten die rustig is.
Ja.
Kun je wel iets op verzinnen.
Ja, maar inderdaad, dat is 2-0 voorstaan.
Ja.
Heb je toch meer... waar valt het onder?
Begrip.
Erkenning.
Erkenning, begrip.
Ja. Oké. Volgende groep klachten.
Ja. PEM. De afkorting voor post-exertionele malaise, dus de uitputting of het opvlammen van klachten met enig delay na overbelasting.
En die overbelasting hoeft maar klein te zijn, toch?
Ja, dat zeker. Je, ja. Vooral dat is het typische. Het is eigenlijk discrepant erg ten opzichte van de belasting eigenlijk. Ja. Van de mate van belasting. Ja, daarbij is ook opnieuw de ergotherapeut de belangrijkste die daar tools voor kan aanreiken. Ja. Dat kan in principe elke ergotherapeut. Maar ik denk dat een ergotherapeut die gespecialiseerd is in of chronische vermoeidheid of NAH of in ieder geval veel ervaring heeft met begeleiden van mensen met long-covid. Ze moeten dus met het fenomeen PEM bekend zijn, zullen we maar zeggen. Dat die daar het meeste geschikt voor is.
Ja. Ja, en wat doet dan de ergotherapeut?
Ja, die kijkt naar dagindeling. Die kijkt naar of je voldoende rust inbouwt ook. Hè, na bepaalde mate van belasting dat mensen ook rust inbouwen en dan ook nog te zien of rust ook echt rust is. Mm-hmm. Sommige mensen denken dat een boekje op de bank lezen rust is. Nou, dat is in geval van fysieke overbelasting natuurlijk is dat het wel. Maar als het meer ook op cognitief niveau ligt, dan is het lezen van een boek, geef je je brein natuurlijk geen rust. Mm. Dus daar mensen verkijken zich soms op wat daadwerkelijke rust al geheel inhoudt. En het kan ook nodig zijn dat je dan dus echt even in een slaapkamer in het donker gaat liggen, in stilte. Dus daar verkennend zoeken van, goh, waar zit nou die belasting? En wat kun je nou doen om op welk moment dat te doseren en eventueel te onderbreken en rust in te bouwen? Dat is vooral wat ze leren.
Hm. Ja. Ja.
En dat doseren van energie of dat doseren van belasting, dat wordt ook wel pacing genoemd. Ik noem het eigenlijk soms vertaald energiemanagement.
Ja, oké. Okay. En als je nou de vraag krijgt, okay, ja, hoe kan ik nou gaan uitbreiden qua sporten, dingen toch doen? Ja, dat is een super lastige vraag. Dat lijkt me ook echt liggen bij zo'n ergotherapeut, om dat met een ergotherapeut te verkennen.
Ja.
Als je nou een soort van mildere versies hebt van dit probleem, en dat mensen echt een beetje zelf nog een beetje op eigen houtje met de huisarts dat aan het onderzoeken zijn, wat ze kunnen, wat ze nog verder moeten pacen. Accepteer je een bepaalde mate van vermoeidheid erna dat wel oké is?
Weet je het niet? Dat is een moeilijke. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je in de loop van de tijd niet een tendens hebt van achteruitgang geleidelijk aan. Hm. Dus als wat ik in de vorige aflevering ook al zei. Als mensen te vaak en te ernstig, zullen we zeggen, of te lang in een overbelastingsmodus komen, ja, dan zie je dat sommigen geleidelijk aan achteruit gaan in functioneren. En dat moet je natuurlijk ten alle tijde zien te voorkomen. Dus dan is het eigenlijk simpel, tussen haakjes, dan is het te veel. Maar goed, in de praktijk is het natuurlijk zo dat je kunt dat niet voorkomen. A, ontstaat het fenomeen vaak met enig delay na overbelasting of belasting. Dus soms word je erdoor overvallen. Soms is het ook lastig om terug te kijken, om terug te analyseren van, goh, wat heb ik nou eigenlijk dan te veel gedaan? Dat kun je soms ook niet boven water krijgen. En het is ook zo, ja, je moet ook nog steeds leven. Hè? Dus ja, je moet constant dan ook afwegingen maken van, goh, vind ik bijvoorbeeld dat ik daarna 2 dagen op bed moet liggen? Vind ik het dan toch de moeite waard om naar een verjaardag te gaan of naar een uitje te doen? Dat zijn wel de dilemma's waar deze mensen mee worstelen en wat ze eigenlijk gedegen moeten voor zichzelf moeten afwegen.
Ja. Ja, wat is het waard, hè?
Ja.
Een avondje uit om dan dus 3 dagen.
Kijk, en als je daarmee natuurlijk in globale zin niet achteruit gaat, ja, dan kan me voorstellen, dan weeg je dat af. Dan denk je, nou ja, weet je, prima.
Dan is het een beperkte rekensom. Maar als je inderdaad moet gaan nadenken over, ja, ik wil niet over 2 maanden nog veel slechter eraan toe zijn. Dan wordt het een hele ingewikkelde. Ja,
ja. Ja, of dat je dat gaat over, ga ik vandaag mijn haar wassen en de vaatwasser uitruimen. Dan worden de beperkingen zijn dan natuurlijk veel groter dan een verjaardagsuitje.
Ja, ja. En hoe zit het met oefentherapie bij PEM?
Die hebben zeker een rol. Die kunnen mensen natuurlijk begeleiden om te bewegen binnen hun bandbreedte, zullen we maar zeggen. Hè, dus zonder te veel in de overbelastingsmodus te komen. Maar ook om te voorkomen dat mensen natuurlijk te inactief worden. Dus die balans is soms nauw, wat ik eerder al zei. En daar kan de fysiotherapeut en de anderen kunnen daar zeker een rol in spelen, denk ik.
Ja.
Ja. En afhankelijk van de klachten, zeg maar, kun je ook nog specifiek kiezen, bijvoorbeeld voor een psychosomatisch fysiotherapeut. Of bij ademhalingsgerelateerde klachten meer voor een longfysiotherapeut bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat de patiënt aangeeft, waar die tegenaan loopt.
Ja. En dan gaan we naar de volgende groep, de derde groep. Je hebt dus de autonome klachten. Maar eerst is binnen die autonome klachten heb je ook het probleem POTS.
Ja,
Laten we eerst naar POTS kijken.
Ja, omdat dat een hele specifiek probleem is. Nog even kort wat POTS is. POTS staat voor posturaal orthostatisch tachycardie-syndroom. Dat wil zeggen dat mensen als ze van liggen naar zittend of naar staan gaan, dus door houdingsverandering, een discrepant oplopen van de hartslag hebben. Discrepant hoog. Dat is gesteld op 30 slagen per minuut, zeg maar, stijging van de hartslag. In combinatie met klachten.
Ja.
Variërend van misselijkheid, duizeligheid, neiging om flauw te vallen, of het gevoel flauw te vallen, zwaar gevoel in de benen, wazig zien, niet kunnen nadenken. Hm. Het zijn allemaal uitingen van de autonome dysfunctie op het cardiovasculair systeem.
Hm. Ja, voor de rest verwijzen we ook naar podcast 1, daar is het helemaal verder uitgelegd.
Ja.
Ja, en dan hebben we het nu dus over wat kan je daar nou mee?
Nou, het belangrijkste is denk ik dat mensen snappen wat er gebeurt, hè, dus uitleg. Dus als eerste dan de niet-medicamenteuze behandelingen. En die bestaan uit leefstijladviezen. Dus uiteraard natuurlijk houdingen die de klachten uitlokken, proberen te voorkomen of vermijden.
Of langzamer doen.
Langzamer doen, niet te lang in één houding blijven staan. Maar mensen hebben dat zelf natuurlijk al heel goed ondervonden, wat er werkt en wat niet werkt. Dat merken ze natuurlijk zelf.
Ja.
En daarnaast zijn er een aantal praktische dingen, zoals veel water of genoeg water, veel water drinken.
Hoeveel
wordt geadviseerd? Ja, zelfs 2 tot 3 liter. Uiteraard rekening houdend met het onderliggend cardiovasculair risicoprofiel, als wat wel kan.
Overigens, dit is, dat hoorde ik laatst van iemand ook, die voordat iemand opstond, dus nog echt 's ochtends net wakker werd, dat de dag veel beter begonnen wordt als daar gewoon eerst 1,5 liter water gedronken wordt en dan pas opstaan.
Nee, dat klopt zeker. Dat is iets wat ik ook in de praktijk heel vaak heb gehoord van patiënten. Dat met name als ze, dan kun je ook wel nagaan dat de ochtend lastig is. Als je lichaam al natuurlijk de hele nacht heeft gelegen, dat dan die houdingsverandering in de ochtend van liggend naar staan veel klachten uitlokt.
Ja.
En dat ze dat ze een stuk beter op gang komen als ze voordat ze opstaan inderdaad al 1,5 liter drinken.
Ja.
Daarnaast is extra zout. Dus eigenlijk wil je vasculair vaatbed beter vullen. Dat is eigenlijk het bottom line. Dus dat wil zeggen, door zowel drinken als door zout. Sommige mensen nemen bijvoorbeeld 1 keer per dag een zakje ORS. Daar zit ongeveer 1 gram zout in, extra. Ja, ook daarvoor geldt natuurlijk weer van dat je moet zien natuurlijk wie je voor je hebt en dat mensen dat moeten doen in overleg met of dat wel verstandig is. En wat ook belangrijk is, en dat heeft ook weer met dat vaatbed te maken, is steunkousen. En dan het liefst de categorie 2.
2 qua kracht, maar het is onder de knie, hè? Het is niet een lease.
Zo hoog mogelijk.
Ja,
maar kan. Maar de praktijk is natuurlijk dat lastig is. Kijk, hoe hoger, hoe efficiënter. En dan merken mensen echt wel vaak verschil. Maar aan de andere kant zijn natuurlijk die hele hoge kousen zijn een kriem om aan en uit te trekken. Dus dat maakt wel dat het soms voor de mensen die natuurlijk heel beperkt zijn in spierkracht, dan heb je dat probleem zeg maar er nog bij.
Dan heb je weer 3 dagen dat je moet bijkomen
van je steunkousen aan en uittrekken. Ja, dus nou goed, daarin moet je dus schipperen en kijken van wat haalbaar is en wat kan. En wat praktisch ook nog wel handig kan zijn, is bijvoorbeeld als mensen heel slecht lang kunnen staan, maar beter kunnen zitten, dat ze in huis bijvoorbeeld een kruk hebben op wielen, waar ze bijvoorbeeld makkelijker aan het aanrechten afwas kunnen doen of kunnen koken.
Ja. Welke paramedici zullen hierbij betrokken zijn?
Ik denk dat de fysiotherapeut hier wel een rol in kan spelen. In de zin van dat isometrische spieroefeningen, hè, dus bijvoorbeeld in liggende houding, toch spierkracht trainen in de benen. Omdat je dan je spierpomp van je benen versterkt, verbeter je ook de veneuze return en verminder je de klachten die bij POTS ontstaan. Alleen dat bijt dan een beetje met de mensen die ook post-excisionele malaise hebben. Omdat training en dus ook spiertraining natuurlijk soms tot overbelasting kan leiden. Dus dat maakt soms de bandbreedte nauw en maakt het lastig. En moet je toch wel zoeken naar een fysiotherapeut die met beide fenomenen overweg kan, zullen we maar zeggen.
Ja. Zijn er nog medicamenteuze opties voor POTS?
Er zijn zeker medicamenteuze opties voor POTS. En dat bestaat aan de ene kant uit ook medicatie dat wat het vaatbed doet vullen, zullen we maar zeggen. Als ook de hartslag naar beneden brengt. Dus de meest basaal of de meest eerste keuze is dan in de eerste lijn natuurlijk beta-blokkers. Gevaar is altijd natuurlijk, of de keerzijde is altijd hypotensie, waar mensen dan ook nog meer duizelig van worden. Dus dat moet je even goed natuurlijk in de gaten houden. En als patiënten ondanks de conservatieve maatregelen en eventueel een combinatie met beta-blokkers toch zo beperkt worden in hun dagelijks leven door het fenomeen POTS, ja, dan denk ik dat je ze kan verwijzen of dat je kan overwegen om ze te verwijzen naar een expert op gebied van POTS. Maar dat brengt ook weer de last met zich mee dat in sommige regio's zit een vasculair internist die zich daarop gespecialiseerd heeft. En in sommige regio's een cardioloog. Dus het ligt een beetje aan waar je zit. Naar wie je dan kunt verwijzen. Ja. Dus het is belangrijk om te weten, denk ik, in de regio wie daar expertise heeft op dit vlak.
Oké, dan hadden we het nu over POTS als een specifiek probleem bij autonome problemen. En die autonome dysfunctieproblemen, die kennen natuurlijk een heel scala van klachten.
Ja. Ja,
over die groep, wat zou je daarin adviseren?
Ja, dat kan zich natuurlijk van top tot teen uiten, hè? Gezien het autonoom zenuwstelsel van top tot teen werkt. Maar dat is misschien een voer te ver om daar heel gedetailleerd alles te benoemen. Maar wat misschien wel goed is om de meest voorkomende, vaker voorkomende dingen zijn, bijvoorbeeld denk er aan als mensen maag-darmklachten hebben. Je kunt maagontledigingsproblematiek hebben, een soort prikkelbare darm. Klachten als uiting hiervan. En bijvoorbeeld als mensen terugkerend blaasinfecties hebben, denk dan aan of overweeg dan om te kijken of er geen blaasontledigingsstoornissen zijn.
Ja, ja. Ja, dus het is echt een kwestie van goed verkennen waar dan de problemen zouden kunnen zitten. Of dat ermee gerelateerd is.
Ja, absoluut.
Ja, dus door die groep. Omdat die zo groot is, gaan we er nu snel doorheen. En misschien dat er in de toekomst wel heldere opties komen, ook medicamenteus of qua behandeling. Maar dat wordt afgewacht.
Zeker.
Ja. Dan naar de volgende groep. En dat is de groep met mensen met dyspneuklachten.
Ja, ja. Als mensen daar, als dat met name op de voorgrond staat, dan denk ik dat er een aantal dingen zijn waar je naar moet kijken of naar kunt kijken. Als eerste, denk ik, is het belangrijk om bronchiale hyperreactiviteit, postvirale bronchiale hyperreactiviteit te herkennen. Dat is natuurlijk iets wat naar andere virusinfecties ook kan voorkomen. En bij long-covid zeker, en in de praktijk zie ik dat soms heel hardnekkig is. Dus dat er echt relatief hoge doseringen inhalatiesteroïden nodig kunnen zijn om dat tijd te keren, zullen we maar zeggen. Maar daar heb je dus inhalatiemedicatie voor. Daarnaast kan bij benauwdheid het middenrif een rol spelen, zoals ik eerder al in deel 1 heb gezegd. En daar kan een fysiotherapeut of een logopedist een grote belangrijke rol spelen. Zeker de logopedie, die ook met stem- en zangtechnieken middenriftraining kunnen geven. En daarnaast kan de autonome dysfunctie zich ook uiten in ademhalingsdysregulatie. En daarvoor is ook zowel fysiotherapeut als logopedist de paramedicus die meerwaarde heeft.
Ja, en ook echt super moeilijk om dat te erkennen, denk ik. Om dat te zien, dat speelt. Want iemand heeft ergens last van, maar het lijkt me echt heel lastig. Dat iemand bijvoorbeeld niet goed weet in het spreken wanneer die in moet ademen, dat die daarop vastloopt. En dat de kortademigheid veroorzaakt.
Ja.
Nou,
je hoort het wel als al aan de manier soms waarop mensen Als je met ze spreekt. Mm-hmm. Dat ze in een zin op meest vreemde momenten naar adem happen. Oh, ja. Of een hap lucht nemen.
Oh, ja.
Ja, dus het valt soms wel echt op.
Ja. Ja, je moet toch een beetje bedreven daarin zijn.
Ja, ja. Ja.
Of ervan af weten. Wat meer bewuster van zijn. Ja. De volgende groep aan klachten is pijn.
Ja.
Dat is nogal breed begrip, pijn.
Ja, het is heel, heel breed. Maar dat klopt ook omdat het in allerlei variaties bij deze patiëntgroep voorkomt. Meest voorkomend is het zware gevoel in de benen, spierpijn, een beetje een vorm van ernstige verzuring. Dat mensen zeggen alsof ik een marathon heb gelopen na uiteindelijk heel beperkte dagdagelijkse inspanningen. Gewrichtspijnen komen ook heel veel voor. Vaak zonder, maar soms ook met zwelling en roodheid en dus echt een soort artritis verschijnselen. Maar je ziet ook wel dat mensen neuropathische pijnklachten hebben. Dus met gekke beschrijvingen van pijnklachten. Dus brandend, gevoel van beestjes onder de huid, kriebelen, dat soort dingen. Wat dan ook vaak in de uiting van hun vorm van PEM, zullen we maar zeggen. Dus bij overbelasting, dat die pijn in een overtreffende trap voorkomt en dat dan steeds erger wordt.
Is het net als met PEM, dat als je dan inspant, dat het daarna veel erger kan worden?
Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk, dat heb ik eerder ook al een beetje zo verwoord, dat bij iedereen natuurlijk de post-actionele malaise op een andere manier zich uit. Dus bij de mensen die pijnklachten hebben, is dat ook vaak de symptomen die verergeren als ze zich overbelasten.
En het kan in het hele lijf zijn, of met name de benen?
Ja, het kan zeker in het hele lijf. Vaak zie je de benen, ja, maar uiteindelijk hebben mensen ook heel veel hoofdpijnklachten die soms zo heftig kunnen zijn, een beetje migraineachtig, dat mensen ook daardoor bij opvlamming daarvan in een donkere kamer en in stilte moeten liggen. Ja, uiteraard heb je ook natuurlijk mensen met de druk of pijn op de borst, buikpijnklachten. Ja, eigenlijk dus zoals alles van top tot teen.
Ja.
En dus loont het om dat goed uit te splitsen of uit te kammen van goh, waar zit dit nou en waar kan dit bij passen en wat kan ik hier voor medicatie eventueel toepassen.
Ja. Ja, dus wees er bewust van, pijn is absoluut een groot probleem bij mensen met post-covid.
Zeker.
En dan per patiënt verschillend, dus goed navragen, ja, waar zit het bij die patiënt?
Ja.
Want dat vraagt natuurlijk ook bij iedereen weer een andere benadering.
Ja, en soms andere types pijnstillers.
Ja, ja. Kan je daar meer over zeggen? Wat doe je met de verschillende soorten pijn?
Nou ja, bij hoofdpijnklachten kun je natuurlijk andere medicatie inzetten dan bijvoorbeeld bij neuropathische pijnklachten. En dat is ook weer verschillend ten opzichte van als mensen opvallende gewrichtklachten of artritiden hebben. Dan wel de, laten we zeggen, basis zware benen, spierpijnklachten en verzuring na inspanning. Dat vergt dan meer juist aandacht voor doseren en voor energiemanagement, zullen we maar zeggen.
Ja. Dan wil ik graag naar een volgende groot probleem. En dat heeft invloed op weer alles. En dat is vermoeidheid.
Ja. Ja, je moet je voorstellen dat dit voor mensen niet een gewone vermoeidheid is na een dag te veel sporten of iets dergelijks. Maar echt een vorm van extreme uitputting. Hè, waarbij soms echt mensen genoodzaakt zijn om merendeel, dus soms 20 uur per dag, te liggen.
Zo, dat is echt lang. Het was zo invaliderend.
Ja, het is behoorlijk invaliderend. En dat is natuurlijk niet voor iedereen. Hè? Nee. Dat is natuurlijk in gradatie. Maar het is wel een ontzettend, bijna niet in te voelen, intense vermoeidheid.
Kan je daar nog wat mee?
Nou, ja, weet je, het is denk ik als huisarts vooral heel belangrijk om het goed te naar waarde, zullen we zeggen, in te schatten. Van wat het betekent voor mensen. Daarmee voelen ze zich ook begrepen. Want het is dus wat ik net al zei, van het is niet een beetje moe. En van je moet gewoon eens een keer goed lekker slapen. Dan is het wel over. Maar goed, het is ook het hanteren of het omgaan met die vermoeidheid. Dat is eigenlijk een beetje waar we al eerder bij die PEM en het managen van PEM, zullen we zeggen, over hebben gehad. Dat de ergotherapeut daar de belangrijkste in is. Handvatten om met de zeer beperkte energie om te gaan en dat te doseren.
Ja. Ja, en dan doorrollend in, je had het over slaap. Slaap is ook een probleem bij post-covid?
Kijk, het slecht slapen is iets wat heel veel voorkomt. Wat ik eerder in de vorige aflevering ook al heb gezegd. Dus zowel inslapen als doorslapen. Laten we zeggen, de gewone slaaphygiëne, hè, die we allemaal kennen, die is natuurlijk zeker van toepassing. Daarnaast wordt er ook wel melatonine gebruikt. Ook bij deze groep natuurlijk niet bewezen, maar je kunt je wel iets voorstellen dat bij de autonome dysfunctie of bij het aansturen van slaap, dat dan melatonine een rol kan spelen in slaap-waakritme beter voor elkaar krijgen. Ja, en andere slaapmedicatie wordt natuurlijk ook wel eens ingezet. En dan met uiteraard de nodige aarzeling of reserves in het inzetten van benzodiazepines. Gezien dat natuurlijk op termijn ook gevaren kent. Wat misschien wel nog goed is om te vermelden ook, is dat, kijk, mensen zeggen vaak van ik word helemaal natuurlijk niet uitgerust wakker. Hè. Dat wil zeggen dat hun slaapkwaliteit belabberd is. Nou, dat weten we ook ondertussen wel uit heel beperkt onderzoek wat er qua slaap gedaan is bij long-covid. Maar wat ook altijd belangrijk is om te overwegen is natuurlijk, van speelt het toch nog iets anders? En hebben bijvoorbeeld mensen toch niet een slaapapneusyndroom ontwikkeld? Ja. Kan altijd. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk altijd een andere oorzaak zijn. Ook als mensen natuurlijk in de cardiovasculaire risicogroep vallen, met wat overgewicht, die dan misschien door inactiviteit nog wat in gewicht toenemen. Dan kan het best zo zijn dat dat ontstaat. Dus dat loont wel de moeite om daar naar te kijken, denk ik.
Er zijn nu heel veel problemen genoemd met wat de aanpak daarbij kan zijn. Wat ik me wel realiseer met al deze benoeming van hoe heftig het eigenlijk kan zijn. Hè? Dat iemand dus 20 uur op bed moet liggen. Of dat iemand 3 dagen moet bijkomen van een kleine inspanning. Dit zijn echt wel hele ontzettend invaliderende problemen die beschreven worden. En er is natuurlijk een enorme verschil in ernst bij dit soort, bij dit ziektebeeld.
Zeker.
En zoals dit nu geschetst wordt, al die extreme waarden, volgens mij is dat niet bij mijn patiënten zo. Maar hebben toch wel ontzettend veel klachten van hun post-covid.
Absoluut. Nee, en tuurlijk schets ik dit misschien te extreem in de zin van dat natuurlijk dit maar een deel van de long-covid-patiënten en dan dus de meest ernstige zijn. Maar het is wel een schets die duidelijk maakt wat de symptomatologie bij deze groep is.
Ja.
En dat is inderdaad bij de grotere geheel natuurlijk zijn er een hoop die best aardig kunnen functioneren met af en toe bepaalde activiteiten overslaan of echt heel erg goed op hun lifestyle of levensritme letten.
Ja. Ja.
Maar deze mensen die ik nu net schetste, zijn er natuurlijk absoluut ook.
Ja, dat geeft wel een heel goed beeld van hoe het probleem, zoals een PEM, zich kan uiten. Dus
ja,
dan,
absoluut.
Om een goed beeld te krijgen als huisarts en het goed te kunnen herkennen.
Ja. Ja.
Hey, die lichtere varianten, noem je dat dan dus allemaal wel post-covid?
Ja, dat is natuurlijk een interessante discussie. Wanneer is iemand ziek? Ik denk zelf natuurlijk dat het gaat over dat het een dusdanige invloed heeft dat het je dagelijks leven te zeer beïnvloedt. Hm. En dat is natuurlijk ook nog een breed begrip.
Ja, ja.
Maar goed, je kunt je voorstellen dat iemand die minder reuk en smaak heeft overgehouden aan een COVID-infectie, met ook nog enige moeheid, niet meer helemaal fit zoals anders. Ja, moet je die ziek noemen? Nou, die redt zich wel. Die zal daar ook denk ik minder voor bij je komen als huisarts om daar advies over in te winnen.
Ja. Oké, er zijn net heel veel paramedici genoemd in de behandeling van COVID. De ergotherapeut, de logopedist, de oefentherapie. Er zijn nog meer paramedici die hierbij kunnen helpen. Welke zijn dat?
Ja, voor de hand liggen natuurlijk bij voedings- of gewichtsproblematiek diëtisten. En ik denk natuurlijk qua psychosociale ondersteuning, zeker natuurlijk kan de POH GGZ een rol spelen. Waarbij van belang is natuurlijk om uit somberheid en angstproblematiek of waarmee mensen zich dan ook melden, om daar de zingevings- en levensvragen uit te halen. Hè, en eventueel vormen van rouw over verlies van gezondheid, et cetera, en sociale rollen. Omdat dat natuurlijk ook heel goed of misschien wel beter door een geestelijk verzorger begeleid kan worden.
Ja, ja, ik kan me voorstellen dat als post-COVID je ineens van een werkend persoon aan bed gekluisterd houdt daarna.
Zeker.
Dat deze vragen zeker voor angst en verdriet kunnen zorgen.
Ja. Ja. En de onzekerheid, hè? Soms ook over financiën, soms over toekomst. Weet je, dat brengt natuurlijk heel veel secundaire vragen met zich mee. Hm.
Soms ook het gevecht om maar te bewijzen dat je wat hebt, terwijl er weinig over bekend is.
Ja. Ja, zeker.
Dat is ook wel lastig, hè? In een wereld waarbij het ziektebeeld helemaal uitgevonden moet worden.
Ja, ja.
De data moet komen.
Zeggen, ja, en waarbij je zou zeggen dat het ook niet zo nieuw is, hè? Maar omdat het nog nooit in zulke grote getalen tegelijk, zullen maar zeggen, voorkwam na de pandemie, maakt dat het wel heel zuur.
Hm. Ja. Ja, dus de geestelijk verzorger is zeker iemand die we niet moeten vergeten hierin.
Zeker, ja, denk ik.
Stel nou, je hebt de juiste paramedici erbij betrokken. En ook de goede paramedici, een ergotherapeut die er voor opgeleid is. Of die daar heel veel kennis van zaken heeft. En toch wil het niet lukken. Wat kan je dan doen?
Is een goede vraag, maar tegelijk ook een hele lastige. Nou, dat toont wel dat bij sommigen het ziektebeeld gewoon heel ernstig, hardnekkig en heel lastig is. Hè? Het kan soms dan toch nodig zijn om een multidisciplinair team te hebben. De vraag is alleen of dat op alle plekken in Nederland beschikbaar is. Hè? Dus de ambulante medisch-specialistische revalidatie wordt niet meer overal voor long-covid gedaan. Daarnaast kan het natuurlijk ook soms zijn dat mensen zo vastlopen dat ze nauwelijks in huis uitkomen of eigenlijk bedgebonden raken. Dat je kan afvragen of niet alleen klinische multidisciplinaire revalidatie een optie zou kunnen zijn.
Ja.
Maar daarvoor zijn de mogelijkheden echt heel schaars.
En om nog even terug te komen op de medicatie. We hebben het over verschillende medicijnen gehad. SSRI, de beta-blokker, de low-dose naltrexon. Dan hebben we ook nog de groep antihistaminica. Wat is het idee achter de antihistaminica en post-COVID?
Nou, even om ook dit nu nog te nuanceren waarom we het hierover hebben. Ik denk dat namelijk heel veel patiënten zelf hiermee naar hun huisarts gaan. Daarom denk ik dat het van belang is dat je de achtergrond kent. Want daarom kan je dat beter met je patiënt natuurlijk afwegen. Ja. Of je dat überhaupt zou willen of label zou willen voorschrijven. Nou ja, er is veel discussie over. Hè? Zijn aanwijzingen, ik breng het heel genuanceerd. Er zijn aanwijzingen dat histamine een van de stoffen is die een rol kan spelen bij de cascade aan reacties en daarmee de symptomen bij een deel van de long-covid patiënten. En er is een fenomeen of een ziektebeeld wat we MCAS noemen, mestcelactivatiesyndroom. Dat is een zeldzaam syndroom waarbij je release van mestcellen krijgt door bepaalde triggers of soms spontaan. En die triggers zijn vaak voedsel, warmte of koude. Of inspanning.
Een beetje vergelijkbaar, hè? Met het gewoon urticaria-probleem.
Precies.
Ja.
En veel van die symptomatologie heeft een overlap met de symptomatologie van long-covid. En dat maakt dat er ook onderzoekers zijn geweest die daar aan hebben getoond dat die mestcel-release-factoren, waaronder histamine, ook aantoonbaar zijn bij long-covid-patiënten. En daarom wordt vaak een overlap tussen long-covid en MCAS beschreven. Ik denk zelf dat MCAS een uiterste van een spectrum is, zullen we zeggen. En een specifiek en zeldzaam ziektebeeld. Maar dat er zeker bij post-COVID, bij een deel van de patiënten, histamine een rol speelt in het klachtenpatroon. En ik heb ook in de praktijk toch veel patiënten gezien die met antihistaminica een duidelijke verbetering hebben gehad van hun klachtenpatroon. Maar goed, dat is dus niet gebaseerd nogmaals op grote RCT's. Er loopt momenteel overigens in de UK wel een grote RCT met meerdere behandelarmen, waaronder ook antihistaminica als één van de behandelarmen. Dus het komt niet uit de lucht vallen, zullen we maar zeggen. Maar goed, ja, het blijft denk ik in dit geval een afweging die je met de individuele patiënt moet maken. In Nederland hebben we natuurlijk een vrij hoge kwaliteit van de gezondheidszorg. En dat is te danken natuurlijk aan normen en kwaliteitscriteria en aan het feit dat we natuurlijk evidence-based handelen hoog in ons vaandel hebben. Dat maakt natuurlijk aan de andere kant dat een ziektebeeld waarbij er te weinig of weinig evidence nog is, dat je natuurlijk tegen grenzen aanloopt van ja, wat kan je dan nog wel veilig en effectief toepassen. Hè? En dat is natuurlijk daar is deze groep natuurlijk een voorbeeld van. En dat ligt in andere landen om ons heen natuurlijk soms anders. Hè? Dus daar zijn de ruimte die je hebt als medicus om off-label medicatie te gebruiken of voor te schrijven, ligt anders. Hè? Ik noemde eerder al bijvoorbeeld de kinderarts in Italië die vooruit loopt op de zaken. Ja, daar is natuurlijk in Nederland, kijken we daar toch wat anders tegenaan. Het mooie is natuurlijk ergens dat hij iets probeert, maar de keerzijde is het risico wat de kinderen lopen op potentiële bijwerkingen ofwel negatieve gevolgen van behandeling. En dat is natuurlijk, ligt bij kinderen natuurlijk nog weer gevoeliger en genuanceerder dan bij volwassenen. Maar goed, daarom is het des te belangrijker natuurlijk dat nu die expertisecentra gestart zijn per november, waarbij er natuurlijk mensen terecht kunnen, waarbij er ook off-label medicatie in gecontroleerde omstandigheden toegepast wordt. Waarbij er dan wel natuurlijk dataverzameling wordt gedaan om sneller te weten natuurlijk van bij wie wat zinvol is en wat niet. De nuance die ik daarin dan weer moet aanbrengen is dat natuurlijk de komst of de start van die klinieken nog niet betekent dat voor elke, laten we zeggen, ernstige long-covid-patiënt daar de oplossing is, gezien het volume patiënten wat ze daar aankunnen natuurlijk lang niet toereikend is voor de hele grote bulk van mensen die toch behoorlijk beperkt zijn hierdoor. Ja. En dat maakt dan indirect dat het des te belangrijker is wel om toch als huisarts te realiseren dat je nog best een tijd de hoofdbehandelaar kan zijn van een ernstig beperkte long-covid-patiënt. En dan blijft het toch een individuele afweging van goh, wat kun je nu veilig toch proberen?
Ja. Die expertisecentra, die zijn natuurlijk per november gestart. Dat is voor volwassenen. Zijn die er ook nog voor kinderen?
Die zijn in oprichting, zeker. Okay. En er zijn 3 academische centra in oprichting, zullen we maar zeggen. En met elkaar dat aan het vormgeven. En dat zal in Amsterdam zijn, Amsterdam UMC. Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en in Maastrichtse UMC.
Oké, na al die behandelmogelijkheden van mensen rondom de huisarts en wat voor medicijnen en verwijsmogelijkheden, gaan we even terug naar de praktijk van de huisarts zelf. Mm-hmm. Wat kan nou een huisarts zelf nog meer doen als zijn patiënt post-COVID heeft?
Nou, ik denk dat, wat natuurlijk voor, laten we zeggen, voor iedere patiënt geldt, nieuwsgierigheid, hè, naar de situatie van de patiënt en de impact van het ziektebeeld, zullen we maar zeggen. En ook daar zelf rekening mee houden in de breedste zin naar wat mogelijk is. Dus als voorbeeld, als je weet dat je patiënt ontzettend bang is voor herinfectie, nou, dan loont het misschien de moeite om toch in de spreekkamer zelf een mondkapje te dragen als die patiënt komt. En natuurlijk waar we eerder al over hadden, denk even na als mensen natuurlijk ontzettend snel overprikkeld zijn en bijna moeite hebben natuurlijk om dan in de wachtkamer te kunnen gaan zitten met misschien lawaai, muziek, andere mensen. Nou ja, probeer daar dan een alternatief samen voor te bedenken. He, daarmee laat je natuurlijk zien dat je het begrijpt en ook dat je het erkent dat die mensen dit probleem hebben.
Ja. Ja, nog even over die erkenning. Want waarom lijkt het nou soms lastiger om dit ziektebeeld te erkennen ten opzichte van bijvoorbeeld het erkennen van langdurige vermoeidheid nadat je borstkanker hebt gehad?
Ja, het is gek dat we dat natuurlijk bij post-infectieuze ziektebeelden, dat veel ingewikkelder ligt dan bij inderdaad bepaalde oncologische diagnoses. Het heeft natuurlijk ook te maken met de helderheid van diagnostiek. Hè. Bij borstkanker is er natuurlijk geen twijfel of nou ja, hè, kun je natuurlijk met aanvullende diagnostiek vaststellen. Dit is natuurlijk eigenlijk iets wat je nou ja, op basis van anamnese en uitsluiten van andere dingen, hè, zo stellen we tot nu toe nog de diagnose long-covid. Maar we hebben ook het idee, denk ik, dat het ja, wel vaker degene zijn die van tevoren bijvoorbeeld al te veel hooi op hun vork hadden. Hè, en waarbij het dan niet zo lekker liep op het werk, al richting burn-out. En dit lijkt misschien inderdaad wel zo, maar ik denk dat het gecompliceerder ligt dan oorzaak-gevolg. Daarnaast moet het natuurlijk ook geen verwijt worden. Hè? Maar goed, om dat even toe te lichten qua oorzaak-gevolg. Kijk, we weten wel dat chronische stress bijvoorbeeld zeker zijn invloed heeft op het immuunsysteem. Dus mensen kunnen daardoor natuurlijk ook vatbaarder zijn voor infecties dan wel postvirale beelden. Aan de andere kant zijn er long-covid-patiënten die ook zonder chronische stress van tevoren long-covid hebben ontwikkeld. En het is natuurlijk ook zo dat niet iedereen die onder chronische stress staat door een covid-infectie uiteindelijk long-covid ontwikkelt.
Ja.
He, dus dat maakt het dus dat oorzaak-gevolg is zeker niet zo zwart-wit, kun je dat niet zeggen. Aan de andere kant is dan wel weer zo dat als je eenmaal long-covid hebt, dat grenzen bewaken natuurlijk wel extra van belang is in herstel. Dus dat is zeker een bijkomende factor in het geheel, in hoeverre mensen dat al dan niet van nature beter of minder goed kunnen. En wat hierbij denk ik ook goed is om je te realiseren, is dat een derde van de patiënten voor de besmetting gezond was en gewoon normaal functionerend. En stel nou dat inderdaad een COVID-infectie de laatste druppel geweest is, dat patiënten onderuit gaan en een moeizamer herstel ontwikkelen. Ja, is dat dan de patiënt te verwijten? Ja, dat denk ik niet. En eigenlijk kun je natuurlijk stellen, ja, hoe dan ook, wat dan ook de oorzaak is. Ja, er is gewoon lijdensdruk. Ja. En laten we wel wezen, de patiënt zit hier de hele dag mee. En jij als huisarts en ook als andere zorgverlener, ja, ziet de patiënt slechts 10, 15 minuten, misschien soms langer.
Ja.
Dus het is belangrijk om, denk ik, je bewust te zijn van je opvattingen en misschien vooroordelen, omdat je anders een soort getouwtrek krijgt. Hè? Dus overdracht, tegenoverdracht. En ja, zo'n getouwtrek met een patiënt, dat voelen mensen natuurlijk heel snel. En dat heeft tot gevolg dat mensen zich natuurlijk eigenlijk gaan terugtrekken uit de zorg soms.
Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Edith Kok, dan wil ik jou echt heel hartelijk bedanken voor al je uitleg over dit ziektebeeld.
Graag gedaan.
Achteraf was er nog één ding wat handig zou zijn om toe te voegen. Hier komt nog één laatste boodschap van Edith.
Ik wil nog even terugkomen op de vraag wat je nou als huisarts kunt doen als het ondanks het inzetten van de juiste paramedici nou niet lukt. Want ik denk dat je dan echt nog wel zeker iets toe kan voegen. En nou, als eerste zou ik kijken of er toch nog mogelijkheden zijn voor symptoomverlichting. Ja, eigenlijk alles wat je kunt verlichten maakt dus de netto belasting, zullen we maar zeggen, voor de patiënt minder. En daarnaast denk ik dat je als tweede dat het belangrijk is om na te gaan of er misschien nog andere of betere pacingstrategieën toe te passen zijn. En hierbij kan een consult bij een sportarts zeker van meerwaarde zijn. Uiteraard een sportarts die ervaring heeft met long-covid. Omdat die kan kijken of HRV ingezet kan worden als leidraad om te pacen. HRV is heart rate variability. Dat voert een beetje te ver om dat hier nu uit te leggen. Maar als je het interessant vindt, kun je dat lezen in het advies waar ik eerder ook al over sprak in de podcast. En die ook in de show notes staan. En in het kader van betere pacingstrategieën is het zeker ook belangrijk om te kijken of er wellicht factoren zijn die het pacen negatief beïnvloeden en die je eventueel kunt oplossen. He, bijvoorbeeld zorgen over financiën of in het traject van reïntegratie op werk en keuring bij het UWV. Nou, daarin kan bijvoorbeeld een advies bij C-support of door C-support zeker van meerwaarde zijn. Of eventueel ondersteuning via de WMO. En als laatste kun je natuurlijk een consult bij een revalidatiearts overwegen. Die kan kijken of er een multidisciplinaire aanpak nodig is, zoals ik in de podcast ook al benoemde.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!